Namens Annie, kinderen en kleinkinderen heet ik u welkom in deze dienst van afscheid van Andries kapitein, een echtgenoot, een vader, schoonvader, trotse bebe, broer, zwager, oom, ander familielid, een vriend, maar ook lid van deze gemeente. Andries zal nu in ons midden worden gebracht door zijn kleindochters. Geert Hoekstra gaat het mooie lied spelen, Vaste rots van mijn behoud. Mag ik u vragen, voor zover u dat kunt, daarbij te gaan staan.
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. De Heere vond het genoeg, na een geduldig gedragen ziekte is thuisgehaald mijn dierbare man, onze vader, groot en overgrootvader, Andries kapitein, in de leeftijd van 79 jaar, getrouwd op 10 mei 1968. Annie kapitein Merlo, kinderen, klein en achterkleinkinderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gezang 72 en daarvan het eerste en tweede vers. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. Zal er nu door de familie een in memoriam worden uitgesproken. En dan is de schriftlezing Psalm 90. En dan bidden we daarna dus.
Lieve familie, vrienden en iedereen die hier vandaag is. Vandaag nemen we afscheid van onze Berbe. Dat is moeilijk. Want Berbe was voor ons zoveel meer dan alleen een Berbe. Hij was er altijd. Als je hulp nodig had, stond hij klaar. Dat was gewoon wie hij was. Hij dacht aan anderen, hielp waar hij kon en deed dat zonder er iets voor terug te verwachten. En eerlijk is eerlijk. Bebe mocht ook graag mopperen. Daar moesten we vaak om lachen. Maar wij zeiden altijd, op degene op wie hij het meest moppert, daar houdt hij ook het meest van. Zo was hij. Achter zijn gemopper zat een hart vol liefde. De laatste jaren waren niet makkelijk. Hij was vaak ziek en lange tijd wisten de dokters niet wat er aan de hand was. Tot vorig jaar het bericht kwam dat het niet meer beter zou worden. Dat was een moeilijke boodschap voor hem en voor ons allemaal. Toch overheerst vandaag ook de dankbaarheid. Dankbaarheid voor de ruim 8 maanden extra die we nog met hem mochten krijgen. Die maanden waren voor ons een cadeau. We hebben nog samen kunnen praten, lachen, herinneringen kunnen maken en afscheid van elkaar kunnen nemen. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. Er zijn zoveel mooie herinneringen aan Bebe. Eén daarvan is voor mij heel bijzonder. Samen mochten we werken aan de documentaire over de zoektocht naar de kotter UK174. We waren samen op zoek. Dit waren kostbare momenten. Als ik daaraan terugdenk, denk ik niet alleen aan die bijzondere zoektocht, maar vooral aan de tijd die ik met Bebe mocht doorbrengen. Die herinnering zal ik mijn leven lang meedragen. Wat mij misschien nog wel het meest raakt, is dat Bebe tot het allerlaatste moment bleef getuigen van de Heere. Hij zei het zo vaak, zoek God, wacht niet, stel het niet uit. Dat was zijn grootste wens voor ons allemaal. Hij wist dat het leven kort is en dat het belangrijkste is om de Heere te kennen. Ook toen hij steeds zwakker werd, bleef hij daarvan getuigen. Niet omdat hij zo sterk was, maar omdat zijn vertrouwen op de Heere lag. Afgelopen zaterdagochtend is Bebe, terwijl wij als familie om hem heen stonden, rustig overleden. Dit was een verdrietig moment. We moeten hem loslaten en dat doet pijn. Maar we mochten ook zien dat hij rust had. Hij zag uit naar de ontmoeting met zijn Heere en Zaligmaker. Dat gaf hem vrede. Op de rouwkaart staan de woorden uit Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Die woorden passen bij wie Bebe was. Niet omdat hij een volmaakt mens was, want dat was hij niet. Maar hij wist dat hij de Heere nodig had. Hij vertrouwde niet op zichzelf, maar wilde leven uit Gods genade. En dat was ook de boodschap die hij aan ons wilde doorgeven. Lieve Bebe, bedankt voor alles wat je voor ons bent geweest. Bedankt voor je liefde, je zorg, je hulp, je humor en zelfs voor je gemopper waar zoveel liefde achter zat. Bedankt voor de mooie herinneringen die je ons hebt gegeven. En bovenal bedankt dat je ons steeds weer wees op de Heere. We gaan je ontzettend missen, maar jouw woorden blijven bij ons. Zoek God en stel het niet uit. Dit is misschien wel het mooiste wat je ons hebt nagelaten. Veilig in Jezus' armen, onze lieve Bebe.
Zal zoon Rijken, die zal de schriftlezingen doen in deze dienst. Ik lees eerst Psalm 90.
De eeuwige God en de vergankelijke mens. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een nachtwaken, een waken in de nacht. U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. 'S Avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Willen we samen bidden om Gods zegen, Gods hulp in deze dienst. Laten we bidden. Heren, wij komen samen tot u. Waar zouden we anders naartoe gaan dan naar u? Heren, dat is iets wat in ons leven altijd wel aanwezig zou mogen zijn. Het bewustzijn daarvan dat wij het altijd bij u moeten zoeken. Dat we bij u moeten zijn, daar gaat het ook in deze dienst over, vanuit uw woord. Heren, maar op momenten als deze, dan voelen we dat des te meer. Wat zullen we op deze momenten tegen elkaar zeggen? Wie heeft woorden van troost? We kunnen heel goed bedoeld allerlei dingen zeggen, maar ten diepste kunt u troosten. En daarom komen we samen tot u en willen we vragen of u dat ook geven wilt. Of u erbij wilt zijn in deze dienst. Of u erbij wilt zijn als we hier zitten als vrouw van de overledene. Als we hier zitten als kinderen en kleinkinderen van de overledene. Als we hier zitten als zus of broer. Als we hier zitten als buren misschien of een goede kennis, een vriend. Maar ook als broeder in het geloof. Heren, wilt u tot ons spreken en ons hart ook op u richten. En dat wij werkelijk mogen horen en geloven dat u wat tegen ons zegt. Niet de predikant, maar de Heere God, u zelf. Heren, dat we daarop gespitst zijn en het daarvan verwachten. Heren, wilt u alles geven wat nodig is. En dan bidden we dat uiteraard in de eerste plaats voor Annie, die haar man moest missen. Maar wilt u ook zijn met de kinderen, kleine en achterkleinkinderen, en ook de verdere familie. Heren, wilt u alles geven wat nodig is, om het hier mee te maken en straks ook naar het graf, wilt u ons goed en nabij zijn. Heren, wij beseffen heel goed dat u dat niet aan ons verplicht bent, want wij zijn schuldige en zondige mensen. We hebben het Psalm 90 gelezen. En wat daarin opvalt is dat geweldige contrast. Heere, wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid, worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Heere, want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. We brengen onze jaren door onze gedachten. Heere, dat zijn ernstige woorden, dat zijn woorden die waar zijn. Leer het ons toestemmen, ons allen zoals we zijn. Heere, maar wilt u ook geven dat we dan ook dat andere mogen naspreken. Als Mozes het heeft over de goede tierenheid van de Heere. Die zaak waar nou juist Andries in het laatste gesprek, in ieder geval dat ik met hem had, het ook over had. En dat zo naar voren haalde. Heere, dat dat ook de troost mag zijn. De goede tierenheid van de Heere. Die onbegrepen liefde van u voor ons, eenzijdig in de aanvang. Heere, maar als het goed is, wordt die beantwoord in ons leven. En daar bidden we om, dat door het werk van de Geest dat mag plaatsvinden, ook hier en nu. Net zei een kleindochter dat Berber zo gewezen had op de noodzaak van het dienen van de Heere. Heere, dat ze dan allen, zoals hier zitten, ook zullen luisteren. Als in lijn daarmee ook uw woord verkondigd wordt. Heere, wil ook met alle kinderen zijn. U kent ze allemaal. Wilt u zijn met alle die hier zijn, die meekijken misschien, later luisteren. Heere, zegen het woord van u in ons aller leven. Heere, wilt u ook mij nabij zijn om deze dienst te leiden. Geef dat alles goed mag gaan en tot zegen mag zijn. Vergeef onze zonden, Heere. Om Jezus wil uit genade. Amen. Dan willen we samen zingen, Psalm 138, vers 1 en 4. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. 138, vers 1 en 4. En dan zal Rijke de tweede schriftlezing doen, Spreuken 3, vers 1 tot 8.
De zegen van de godsvrucht. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.
Willen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 56 vers 5 en 6 zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. De tekst voor de verkondiging is dus Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En straks na de verkondiging willen we zingen Psalm 37, vers 2 en 3. Dat zijn ook woorden die aansluiten bij wat de tekst ons zeggen wil. Familie kapitein, Annie, kinderen, kleinkinderen en verder aanwezigen. Beste familie, ik zou me voor kunnen stellen dat jullie, nu jullie man, Berbe, vader en Berbe overleden is, dat je de onlangs uitgezonden documentaire van de EO, dat je die ook nog weer met andere ogen gaat bekijken. Over de UK 174. Ik heb hem toen ook bekeken, maar ik heb hem gisteren nog eens weer helemaal bekeken. Dingen eens op me in laten werken. Want uw man en jullie vader komt daarin natuurlijk aan het woord. En zijn zus Ente, die komt ook aan het woord. En het geeft je een indruk van een gebeurtenis, gebeurtenissen die toch wel diepe indruk gemaakt moeten hebben. Op hem ook. Het overlijden van broer Rijke, van Kees en Henk en ook van een neef en zwager, dat bracht heel wat teweeg in het gezin van Hendrik en Hendrika kapitein. Ja, Andries was nog maar 7 jaar oud en hij vertelde in de documentaire dat het gezin 6 weken zonder zonlucht in huis achter de gordijnen zat. Of nog langer. En zus Ente die vertelde dat alles zwart geverfd moest worden tot de zolen van de schoenen aan toe. En dat ze 5 jaar in rouw liep. En het kan niet anders dan, dat moet wel sporen nagelaten hebben. Bij de hele familie, maar zeker ook wel bij Andries, die in oktober 1954, zoals ik al aangaf, nog maar een jongetje van 7 jaar was. En als je bedenkt, zoals Andries dat zelf in de documentaire ook vertelt, dat er geen aandacht was voor kinderen en dat kinderen ook geen vraag mochten stellen, niks mochten zeggen, dan moet dat wel gevolgen hebben gehad in je leven, in zijn leven. Ik denk dat vaak, want als je bijvoorbeeld praat over een adoptie van een kind en dat een kind bij een maand na een maand al bij de ouders weggehaald wordt omdat er dingen niet goed gaan, dan heeft die maand heeft al effect op het leven van een kind. Dan is er al iets om te verwerken. Je zou zeggen, dat weet zo'n kind toch niks van. En toch is dat zo, dat dat iets nalaat, een trauma. Nou, dat zal zeker het geval zijn dan bij een kind dat 7 jaar is, als er zoiets ernstigs gebeurt. Het leven van vissers was sowieso een veelbewogen leven. Zeker ook voor Andries, die later met de UK 271 uitvoer. En op 6 maart 1986 werden ze overvaren door een Indiaas schip, vrachtschip. Gelukkig wel gered. Maar dat zal toch ook het nodige nagelaten hebben aan indrukken. En vanaf dat moment is hij ook gestopt met vissen, heb ik begrepen. En hij was toen dus nog maar 39 jaar. En Annie, jullie waren toen nog maar 22 jaar getrouwd toen hij stopte met vissen. En we hoefden niet omheen te draaien dat er ook verder wel verdrietige zaken zijn gebeurd in jullie leven. Andries levensweg was een weg waarop goede en mooie dingen plaatsvonden, maar tegelijk ook een weg waarop veel moeite voorkwam. Het is wel waar wat we zongen lazen in Psalm 90. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn 80 jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Dat is niet overdreven. Zo is het. Anne, jullie huwelijk was 58 jaar geleden bevestigd in die dienst. En in die dienst stond ook de tekst centraal die ook nu aangedragen is. Spreuken 3 vers 5 en 6. Andries, wees er nog op, laatst ik dat bij jullie was. Kijk, daar hangt het aan de muur, die tekst. Die tekst, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wel, als we alleen al denken aan wat ik zo in het kort even wat aangegeven heb over het leven van Andries. Als we dat een beetje zo gezien, dan kunnen we niet zeggen dat zijn pad nou zo'n rechte weg geweest is. Er staat dan in de tekst, dan zal hij uw paden recht maken. Nou, zo'n rechte weg was het niet. Het was toch eigenlijk wel een weg vol bochten en krommingen. En er zaten zelfs wel haarspeldbochten in, om zo maar te zeggen. Je zou denken dat die trouwtekst niet op zijn plek is geweest. Dan zal hij uw paden recht maken. Dat zou je denken. En daarom is het best wel betekenisvol dat Andries zelf wilde dat in deze dienst ook weer die tekst centraal zou staan. Ook die teksten waarin er staat rechtgemaakte wegen. Het beeld van een weg wordt in de Bijbel nogal eens gebruikt, op allerlei manieren. Dat is verwonderlijk, doen we in het gewone leven ook. Hè? Ons leven is nou eenmaal een weg die we gaan. In de tekst wordt het woord weg figuurlijk gebruikt. Het slaat op de levensweg, de weg die je aflegt. En waarop van alles plaatsvindt. Maar zo is het immers, we zijn bezig met het afleggen van een weg. Met het onderweg zijn. Hè? Een weg met vele gebeurtenissen. Het is een weg die begint met de geboorte. En die hier op aarde vroeg of laat eindigt met de dood. Die weg heeft een begin, die weg heeft een einde. En tussen dat begin en het einde zit er dan van alles. We staan op die weg niet stil. We zijn in beweging. Voor Andries heeft die weg 79 jaar geduurd. En dat is naar menselijk begrippen een tamelijk lange weg. En op die weg door het leven kom je voor allerlei keuzes te staan. Welke weg moet je gaan? Sla je rechtsaf, links? Ik denk dat 39 jaar al leeftijd stoppen met vissen, dat ook wel zo'n keuze geweest is die moeilijk was. Om maar eens wat te noemen. Welke weg moet je gaan? Sla je rechtsaf, linksaf, ga je rechtdoor? Het eerste deel van de tekst, vers 5, geeft allereerst de wijze raad om bij het maken van die keuzes van je op je levensweg op de Heere te vertrouwen. Om hem bij je keuzes te betrekken. En dat met heel je hart. Dus met heel je bestaan. Met alles in je. Met heel je hart, met de kern van je leven, richten op de Heere. Wat wil Hij? En dan niet steunen op je eigen kennis. Je eigen inzicht. Eerlijk gezegd is dat best een lastige opdracht. Niet op je eigen inzicht vertrouwen. Lastige aansporing. Want we vertrouwen toch op eigen inzichten. We hebben hersenen gekregen, nietwaar? En die moet je gebruiken. Zei mijn vader altijd. Je hebt je hersenen niet voor niks gekregen. Je moet nadenken. We geven de helmstok of het stuurrad niet graag uit handen. Zeker niet als het stormt. Dan moet je de kop van je levenskotter op de wind houden. En dan, om dan niet op je eigen inzichten te vertrouwen. Maar op die van een ander, op de onzichtbare ander. De onzichtbare. Op de ander met een hoofdletter. Nou, dat is nogal wat. Vertrouw op je eigen inzichten niet. En voordat je dat doet, moet je hem toch wel heel erg hebben leren vertrouwen. Voordat je het uit handen geeft. En op de Heere vertrouwt. Wel, als je doet wat in vers 6 staat, namelijk dat je de Heere kent in al je wegen, dan dan betekent dat dus kennelijk dat dat gebeurd is in je leven. Dat dat vertrouwen er gekomen is. Dat je het aan de grote stuurman overlaat. Dan is er bij jou van binnen dus iets veranderd, want ik zei al, van huis uit doe je dat niet. Dan geef je het niet uit handen. Dan is de Heere God kennelijk geen onbekende meer voor je. Dan heb je hem leren kennen. Dan heeft hij zich aan je bekendgemaakt door het woord en door de Heilige Geest. En op grond daarvan vertrouw je hem met heel je hart. Iemand ergens in kennen, dat zijn woorden die ook wij wel gebruiken in ons gewone taalgebruik. Als je, tenminste dat neem ik aan dat dat gebeurt, als je een belangrijke beslissing neemt als man, dan ken je toch ook je vrouw daar wel in. Die betrek je er wel bij. En die uitdrukking iemand ergens in kennen betekent dan dat je iemands advies vraagt. Ik denk er zo over, wat vind jij ervan? Denk jij ook zo, of zie ik iets over het hoofd? Je vraagt iemands advies, goedkeuring, of mening. Nou, de tekst spoort aan om de Heere God erbij te betrekken. Ken hem in al je wegen. En kennen betekent in de Bijbel nooit een oppervlakkig kennen. En zoals wij dat wel eens zeggen, ken jij die en die? Oh ja, die ken ik wel. Zelf dan zeg ik nog wel eens, nou, voordat je iemand kent, ik weet hoe die heet. Maar kennen betekent in ieder geval in de Bijbel nooit een oppervlakkig iets. Iemand kennen betekent in de Bijbel ook altijd dat je die ander ook erkent. Erkent. Die uitdrukking wordt bijvoorbeeld ook wel gebruikt in het woord bekennen. Hè? Als een man en een vrouw trouwen, dan heet dat in de Bijbel wel eens. En als ze dan ook helemaal samenleven, ze bekennen elkaar. Adam bekende zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde een zoon. Bekennen. Nou, dat geeft wel aan hoe close je bent. Je deelt alles. Alles deel je. Als een man en vrouw met elkaar trouwen, met elkaar helemaal samenleven, dan heet dat in de Bijbel ook ze bekenden elkaar. En die betekenis, dat nauwe, dat zit ook in deze tekst. Als er gezegd wordt, ken de Heere. Met heel je hart. Kijk, en dat is waar de tekst ten diepste toe oproept. Omdat je God hebt leren kennen als betrouwbaar, leef je zo dicht bij God en met God, dat je alles aan hem voorlegt. Alles. De Heer moet ervan weten. Ik wil niks doen zonder God erin gekend te hebben. Alles met hem bespreekt. Je zet geen stap op je levensweg zonder gebed. Dat is de Heere kennen. Erkennen. En als dat zo is, dan betekent dat dat je een heel persoonlijke band met God hebt gekregen. Er is sprake van een persoonlijke relatie met God. God is niet ver weg. Nooit op afstand. Heel dichtbij. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Zo vertrouwelijk zijn met God. Dat God altijd bij je is. Kent u dat? Kennen wij dat? Dat je altijd aan God denkt. Elke stap die je zet, elke beslissing die je maakt, moet maken. Altijd bidden. Hoe kan dat dat je zo vertrouwelijk met God bent? Is God niet op afstand? Is hij niet de heerlijke God? Is hij niet de eeuwige God? Is hij niet de God die in de hemel woont? Is hij niet de heilige God die voor ons mensen onbereikbaar is? Is er niet een grote kloof tussen God en ons? We lezen toch in de Bijbel dat de mensen door de zondeval uit het paradijs zijn verdreven. En uit het land van God vandaan zijn geraakt, hè? ellendig. Uit het land van God, niet meer bij God. We lezen toch in de Bijbel dat de mens uit het paradijs is verdreven, de plaats waar God was. Waar ze met God samen leefden. Heerlijk, blij. Dat is toch weg? Daar spreekt Psalm 90 toch ook over. Heel duidelijk. Vlammend zwaard. Bij de ingang van het paradijs staat verboden toegang voor onbevoegden. Kan dat? Dat je zo close met God bent. Zo vertrouwelijk met God. Hoe kun je er ooit op rekenen dat God je de weg wijst? Die kruispunten in het leven. Nou weet u hoe dat kan? Dat kan omdat God zelf weer een weg heeft gemaakt naar hem toe. Gods zoon is die weg. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Horen we het? Jezus heeft er door zijn lijden en sterven de weg naar God weer geopend. En voor ieder die in hem gelooft, is de weg weer ontsloten. En als je gelovige weet dat het zo in je leven mag zijn door het werk van de Heilige Geest, dan is er een hartelijke liefde tot God en een groot vertrouwen in God. En dan zeg je, wat vindt de Heer ervan? Ik moet hem eerst spreken. Wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil niet anders. Zoveel vertrouwen heb ik in God. Ik weet dat hij altijd het goede met mij voor heeft. En weet je waarom anderen daarvan overtuigd zijn te zijn? Dat zit hem in de naam van God die hier gebruikt wordt. Met allemaal hoofdletters. Heere. Dat is niet zomaar een woord. Dat is de naam van de God van het verbond. Andries vertelde in het laatste gesprek dat ik met hem had dat hij zo graag doopdiensten bijwoonde. Alle diensten. Want hij was trouw in de kerkgang. En zelfs toen hij eigenlijk niet meer kon, hè, zat hij daar nog, hè, vooraan. Met zijn dingetje in de neus. Was wat, hè, om dat te laten zien. Maar hij overwon het. En zei, ik wil er gewoon zijn. Kan nog. Maar vooral in doopdiensten. Waarom? Dan werd hij herinnerd aan zijn eigen doop, zei hij. Hij werd dan herinnerd aan de belofte van God voor hem. En weet je dat wat erachter zit? Waarom ben je daar zo op gefocust? Op wat God ooit tegen je gezegd heeft. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Als het goed is. Kent u het ook? Maar waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat je weet dat je vanuit jezelf het niet hebt. Je kunt zelf God niks aanbieden. Dan alleen maar een leeg briefje, om zo te zeggen. Daarom. Dat betekende heel veel voor hem. De verbondsdoop, hè, vond hij principieel. De juiste doop. En als anderen daar anders over dachten, andere gedachten bij hadden, dan kon hij daar moeilijk mee omgaan. Dan kon hij dat niet zo accepteer. Op grond van Gods belofte, die hij als kind al had gekregen, zei Andries te geloven dat de Heere met hem, man vol gebreken, toch het goede voor had. En daarom wilde hij hem kennen in al zijn wegen. Zo zei hij. En dat de Heer het goede met zijn kinderen voor heeft, dat benadrukt ook het tweede deel van vers 6. Ken hem in al je wegen, betrek hem bij al je dingen en raadpleeg hem op de kruispunten van het leven. Dan zal hij je paden recht maken. Belofte. Als de aansporing om God in alles te kennen, aan de aansporing om God in alles te kennen wordt dus een belofte verbonden. En als je dat doet, vanuit dat kennen van God, vanuit die relatie met God, vanuit die liefde tot God, vanuit die verwondering over Gods genade voor jou. Als je dat doet, je zo betrekt bij alles in je leven, dan zullen je wegen recht gemaakt worden. Dan zullen de krommingen, de gevaarlijke bochten eruit verdwijnen. Misschien zijn er vanmorgen wel mensen in de kerk die ook te maken hebben met scherpe bochten in het leven. En rouw. Andere grote zorgen. Een huwelijk dat niet loopt. Misschien gaat het niet goed op het werk. Misschien een boodschap van een arts. Nou, de tekst die van vanmorgen is aangereikt voor deze dienst is een aansporing, een dringende aansporing. Ken hem in al je wegen. Reken met hem op de weg die je gaat. Betrek hem erbij, juist ook als het heel moeilijk is. Het is een slecht teken als je op moeilijke momenten niet de handen vouwt. De Heer moet ervan weten. En de belofte is dat je paden daar recht gemaakt zullen worden. Wat betekent dat? Dan zal hij je paden recht maken. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat God dan de leiding neemt in je leven. Het houdt in dat wanneer iemand dat doet, hè, God in al zijn keuze betrekken en op hem vertrouwt, dat de Heer dan de obstakels wegneemt. Dat je niet, die er wel zijn die obstakels, maar dat je niet struikelt. En niet valt. In een diep gat. Dan zal hij je paden recht maken. Nee, dat is geen garantie voor een probleemloos leven zonder moeite. Maar dat betekent wel dat je Heer je richting geeft, aangeeft in je leven. Wegwijst. Zelfs als het sterven wordt. Het betekent wel dat je goede koers houdt. Als hij het stuurrad in handen heeft. Je houdt de kop in de wind. Vanmorgen las ik in mijn dagboek. Door te luisteren naar God ben je beschermd tegen allerlei verleidingen. Die op je ondergang uit zijn. Je kunt het kwade onderscheiden. En nee zeggen. Wat mooi deze tekst, deze trouwtekst van jullie Annie. Dat die vanmorgen centraal mag staan. Het wijst ons allemaal de weg, ons allen. Ons allen. Ons allen. Ook de kinderen, kleine en achterkleinkinderen. En zo worden we aangespoord om te doen wat de tekst zegt. Zalig de mens die dit ter harte neemt. En God in al zijn wegen kent en erkent. En nogmaals, een mens komt er pas toe als hij Jezus Christus heeft leren kennen. Als zijn persoonlijke borg en zaligmaker. Als er door een persoonlijk geloof het voor je open is gegaan. En dat je daarin Gods liefde hebt mogen zien. Gods liefde voor zondaren. Dan blijkt de echtheid van het geloof uit het feit dat je zoveel vertrouwen in de Heer hebt gekregen. Dat je altijd zegt, de Heer moet ervan weten. Alles. En dan kan er het vaste vertrouwen zijn dat hij je paden recht maakt. Is ook een keerzijde. Dat moet ook gezegd worden. Als je de Heer niet kent. En als je de Heer niet erkent, als je nog zonder hem door het leven gaat en nog steeds op je eigen inzichten vertrouwt, dan zal er geen rechte weg zijn. Dan zit er in ieder geval aan het eind van je levensweg een kromming waar je niet doorheen komt. Dat is de ernst van de tekst. En daarom laten we ons dan toch laten aansporen. Een aansporing is niet altijd leuk om te horen. Als die mopper komt, zei: je moet bij de Heere zoeken. Dan zei hij waarschijnlijk niet voor niks. Het is niet altijd leuk om te horen. Maar een aansporing zit altijd, zoals je zei, hè, uiteindelijk staat de liefde achter. Laten we ons dan laten aansporen, ons wij hier allemaal zoals we zijn. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Amen. Heren, wij komen samen tot u aan het einde van deze dienst om u allereerst te danken. Te danken voor uw woord. Heren, dat een geweldige aansporing bevat. Maar het komt bij u vandaan en het komt regelrecht uit uw hart. En de bedoeling ervan is dat we het op ons in laten werken wat daar staat. En dat het in ons leven zover komt dat we God vertrouwen met heel ons hart. De Heere. De God van het verbond. De God die ons een belofte gegeven heeft. En dat we niet om ons eigen inzicht vertrouwen. Maar dat we hem kennen in al onze wegen. En dan die rijke belofte. Dan zal hij onze paden recht maken. Heren, wilt u dat op ons hart binden? En ook ons daarmee vertroosten. Heren, wat heerlijk dat wij altijd bij u terecht kunnen. In alle situaties. En daar bidden we ook om dat het zo in ons leven mag zijn. Als we oud zijn, maar ook als we nog jong zijn. Het leven nog voor ons ligt, voor ons gevoel. Dat we allen het ter harte nemen. Dank voor uw woord, Heren. We zongen er net ook van. Met Psalm 37. Dat we onze weg... Op onze weg het oog op God gericht houden, op hem vertrouwen. En dat de uitkomst dan niet zal falen. Heren, want er zal een uitkomst zijn in ons leven. Het leven begint met de geboorte. Het eindigt met de dood. Maar als we u mogen kennen, Heren, zoals u ook gekend wilt worden, dan is er een geweldig uitzicht. En dan is het begraven verdrietig, maar niet zonder hoop. Dan is er bijbelse hoop, omdat u een God bent die doet wat u zegt. Dan is er eeuwig leven. Heren, doe ons oog daarop gericht zijn. Wilt u met ons zijn op de gang naar de graf maken? Gedenk in het bijzonder Annie. Maar alle die bij haar horen, gedenk ze allen. En wil ook in de komende tijd gedenken, Heren. Als Andries er niet meer zal zijn daar, in dat huis aan de haven. In die drukkerij daar aan de haven. Aan die koffietafel daar in dat gebouw. Als hij er niet meer bij zal zijn. Als het gevoeld gaat worden. Wilt u dan ondersteunen en sterken. Dank voor uw hulp, Heren. Wilt u ons horen en verhoren. Om Jezus wil uit genade. Amen. Zingen we ook nog de psalm die anderen ook graag wilde laten zingen. Psalm 42 vers 1 en 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hè? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dat ik hem verwacht. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Samen op weg naar begraafplaats De Vormt om het lichaam van Andries Kapitein naar zijn laatste rustplaats op aarde te gaan brengen. Na de begrafenis keren we terug naar dit kerkgebouw. Daar is nog gelegenheid om de familie te condoleren. Daar zal de plechtigheid worden afgesloten en er is ruimte voor een onderling samen zijn met een koffie en een broodje. Andries zal nu door zijn kleindochters worden uitgereden uit de Ichterskerk. Terwijl hij uitgereden wordt, luisteren we naar de melodie van Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diep tot ontzag. Mag ik de kleindochters verzoeken weer naar voren te komen?